Dit is Hoorbaar Geloof, de podcast van de Gereformeerde Kerk in Sierrecht. Ik ben Job van Achterberg en vandaag heb ik de gast Barbara van Wieren van Leeuwen. Goedemorgen Barbara.
Goedemorgen Job.
Leuk dat je erbij wilde zijn. Kun je wat over jezelf vertellen?
Ja, dat kan ik. Nou ja, ik ben dus Barbara van Wieren van Leeuwen. Ik ben getrouwd met Peter van Wieren. En we zijn trotse ouders van Sjoukje en Anton, twee kinderen dus. Ze zijn 19 en 17. Ik ben sinds 1991 werkzaam bij de gemeente Hardingsveld-Giessendam. En op dit moment werkzaam in het team samenleving op de beleidsafdeling. En verder, ja, weet ik eigenlijk niet beter dan dat ik vrijwilligerswerk doe voor de kerk.
Ja.
Ik heb 22 jaar in het clubwerk gezeten. Ik ben notulist geweest, ouderling eredienst ben ik nog steeds. En dan sinds september dus dé voorzitter van de gereformeerde kerk. En ja, dat is het wel. Hobby's heb ik ook wel, maar daar heb ik niet heel veel tijd voor. Maar ik zing graag. En daar maak ik tijd voor. En voor de rest, ja, is de tijd beperkt.
Je, zo je zei, je zingt graag?
Ja.
Als hobby of ook,
ja,
bij een koor?
Ja, ik zit op twee zanggroepen. Zanggroep Vokaal, die is vanuit onze kerk wel ontstaan bij Frans Kooijman. En zijn we met een man of 14 of zo. Dus gewoon heel leuk en gezellig. En op zaterdagochtenden, één keer in twee weken, zing ik bij het Alblasserwaardse vokaalensemble.
Oké.
En dat ben ik gaan doen op het moment dat onze kinderen naar het voortgezet onderwijs gingen. Want ja, dan gingen ze uitslapen op de zaterdagochtend. En had ik dus tijd om wat anders te gaan doen.
Ja, leuk. En je bent opgegroeid in Sierrecht?
Ik ben opgegroeid in Sierrecht, ja.
Ook bij, ben je als kind betrokken geweest bij de Gereformeerde Kerk?
Ja hoor, ik ben er opgegroeid. Nou, ik ben er nog net niet geboren, maar mijn ouders gingen hier ook al naar de kerk. Ik ben hier gedoopt. Ik heb altijd op het clubwerk zelf gezeten. En uiteindelijk rol je dan in het clubwerk ook als leiding. En dat, wat ik zei, dat heb ik 22 jaar gedaan.
Ja.
En dat was een mooie periode. Maar ja, op een gegeven moment krijg je de leeftijd dat je eigen kinderen bij jezelf op de club komen.
Ja, precies.
En dat wilde ik voorkomen. En toen ben ik gestopt. En er zijn gelukkig heel veel jongeren die het ook weer overgenomen hebben. Het is echt geweldig, het clubwerk. Ik heb het ook met heel veel plezier gedaan. Het is laagdrempelig. Het is niet per se voor kinderen van onze kerk. Of misschien wel juist niet. Er komen heel veel kinderen ook bijvoorbeeld hier uit de buurt. En gaan kinderen mee met vriendinnetjes of met vriendjes. En het is gewoon heel erg leuk. Er wordt altijd iets gedaan rondom het geloof. Het zij een klein verhaal, het zij een spel. Het zij, nou ja, je kan van alles verzinnen, maar er is ook altijd ruimte voor ontspanning. En natuurlijk het jaarlijkse kamp. Dat was en dat is een geweldig fenomeen, is echt leuk.
Is het een grote gemeenschap, de jeugdclub? Hoeveel leden praten we over?
Ja, ik weet niet hoeveel het nu ongeveer is, maar als je bedenkt dat er elk jaar toch wel ruim 70 kinderen meegaan op kamp. En een leeftijd van 6 tot 16 jaar, ja, gemiddeld van de onderkant, bovenkant iets meer erbij, dan is iets waar je heel trots op kan zijn. En ik heb dat ook wel eens aan mensen uitproberen te leggen, want het is heel raar als je met kinderen van 6 jaar en van 16 jaar op één kamp gaat.
Ja.
Je zou zeggen, die werelden die passen niet in elkaar. Maar toch blijkt, als je het goed regelt, dat het heel leuk is. Want je hebt verschillende programma's, hè? Met name dingen gezamenlijk, waar iedereen aan meedoet. Maar 's avonds vaak wat meer voor de ouderen. En dan gaan de jongere kinderen eerder naar bed.
Yeah.
Maar het is zo leuk om te zien dat die oudere kinderen dan toch gaan optrekken met jongere kinderen. En zelf ook hun groepsvorming houden. Dat is echt geweldig.
En er zijn ook gezamenlijke spellen waarschijnlijk.
Tuurlijk, ja. Speurtocht doe je gezamenlijk en word je ingedeeld. En de oudsten zijn dan een soort van leiding op de jongsten en zo.
Ja.
Ja. En natuurlijk, het is ondertussen wel weer wat veranderd, maar de kern zit daar nog zeker in. En, ik heb het altijd met heel veel liefde gedaan. En ook omdat er eigenlijk wel heel veel kinderen kwamen die niet of niet zo heel veel weten van kerk of van geloof, of eigenlijk zeldzaam in de kerk kwamen. En ik had altijd het idee van, als we maar mee kunnen geven, dat het waardevol is. Mm-hmm. Dat ze niet, als ze later groot zijn, tegen de kerk aan gaan schoppen van... die kerk, dat is ook al een hele toestand.
Precies.
Maar dat ze kunnen zeggen van, nou ja, het is mijn ding niet, maar wat hebben we een geweldige tijd gehad.
Ja. Ja, ik ben zelf opgegroeid bij de kerk in Noordeloos. En hadden we ook het kamp waar ik heel goede herinneringen aan heb. Maar we hadden ook de Gereformeerde Jeugdvereniging. En ongeacht wat ik met het geloof had, niet veel. Maar we hadden daar heel goede gesprekken over allerlei dingen. En dan heb je in ieder geval de goede associatie met het jeugdwerk en de gemeenschap eromheen.
Ja.
En ja, die kampen dan inderdaad, wat je zegt, dan moet ik eraan denken met die speurtocht en de zeskamp. En
ja, altijd leuk.
Hartstikke gezellig, ja.
Heel leuk. Als kind vond ik het leuk en als leiding vond ik het misschien nog wel veel leuker. Dat
ja?
is ja, het organiseren en dat zit ook wel een beetje in me. Veel lol gehad in ieder geval.
Maar je kijkt natuurlijk op een andere manier tegenaan. Als je daar eerder als leiding, als organisator aanwezig bent en je ziet dan het eindresultaat van wat je hebt opgezet.
Je kijkt als leiding, kijk je anders naar een kamp als dat je als kind aanwezig bent. En je bent als leiding, en dat is nu nog niet anders, ben je al ruim van tevoren bezig om iets neer te zetten. En hoe leuk is het dan dat het lukt?
Mm-hmm.
Hè, als je iets georganiseerd hebt en het lukt. Ja, dat gaat ook wel eens wat fout, maar meestal lukt het.
Heb je veel zien veranderen in die jaren?
In het clubwerk?
Bijvoorbeeld.
In het clubwerk wel. Toen ik zelf als kind startte, had je clubs op leeftijd, zoals dat nu nog zo is. Maar je had ook evangelisatieclubs. En dat was speciaal gericht op kinderen die eigenlijk niet naar de kerk gingen. Nou ja, uiteindelijk is dat gelukkig veranderd en zijn het gewoon leeftijdsgroepen geworden. Dus ja, dat is wel een daadwerkelijke verandering. En ik denk ook dat de inhoud van het clubwerk ook wel verandert. Maar dat is inherent aan de tijd waarin we leven. Net zoals een catechisatie vroeger zoveel anders was dan dat tegenwoordig is.
Ja.
Zo is dat op het clubwerk ook. Maar de intentie, het doorgeven van de liefde van God, is wel gebleven. En hoe je dat dan doet, welke vorm het krijgt, dat maakt dan op zich niet zoveel uit.
Ja, want als ik het zo hoor over evangelisatieclubs, dat...
Ja, dat kennen we echt niet meer, hoor. Dat kennen we echt niet meer. Ja, daar gingen kinderen naartoe, ja.
Maar hoe krijg je die daar naartoe dan?
Ja, dat was toen ik een jaar of 6, 7 was, denk ik. Dus ik in de organisatie zat ik daar niet van. Ja, dat gebeurde gewoon, ja. En hoe dat dan precies ging, dat weet ik niet, hoor. Dat,
ja. Nou ja, bijvoorbeeld, ik heb die Is Er Meer bijeenkomstavond in de brandweerkazerne, ja, met Alexander. Waarbij we vooral de nadruk op hebben gelegd dat het geen enkele manier van evangelisatie is. En dan nog is het moeilijk om mensen die zichzelf als seculier zien daar naartoe te krijgen.
Ja, nee, dat geloof ik. Dat geloof ik.
Maar als we het toch hebben over die verandering, heb je dat... Je zegt, je bent 22 jaar sowieso betrokken geweest, actief bij organisatie in de kerk. Dan heb je waarschijnlijk ook andere dingen in de kerk zelf zien veranderen.
Jazeker. En dat is ook goed. De wereld om ons heen verandert ook. In diensten veranderen wat ook. Wij hebben in onze jeugd natuurlijk bedacht dat er dingen anders moesten. En dat ging wel eens wat makkelijker en wel eens wat moeilijker. En het is een beweging en je moet altijd proberen om iedereen mee te krijgen. Dat kan niet altijd, maar je moet in ieder geval het gesprek aangaan. Maar kijk eens naar een dienst van nu of naar een dienst van 20 jaar geleden. Er zit zoveel verschil in. We hebben het wel eens over de liturgie gehad.
Ja.
Hè? Nou, daar alleen al zie je ook in dat ook de liturgische elementen veel meer aanwezig zijn nu dan dat die er vroeger in zaten. Was er ook wel, maar ze zijn nu belangrijker of zichtbaarder of aanweziger. Dus ja. Ja, dat is gelukkig ook een ontwikkeling, zodat het ook een geloof blijft dat past bij de mensen. Het is niet strak en star, het is iets ja, wat wel geplaatst moet worden in de tijd waarin je leeft.
En hoe was dat 20 jaar geleden anders? Weet je dat nog? Of?
Nou ja, op zich was dat niet per se verkeerd, maar het paste wel heel erg bij die tijd. Dan ging je naar de kerk, mm-hmm. en dit was altijd vaste stramien. En dat was prima. Totdat er dan langzaam maar zeker de urgentie gevoeld wordt of er ideeën komen om dingen anders te doen. En je ziet in het land gebeuren er ook dingen die je dan weer oppikt en meeneemt. En weer eens een andere dominee of mensen van elders die ook goede ideeën hebben. Want je geloof beleven hoeft niet per se op één manier. Dat kan op verschillende manieren. En de ene manier spreekt de ene persoon aan. En ja, de andere manier de andere personen. Het is niet zo star en strak zoals ik net al zei.
Ja, ik probeer me een voorstelling te krijgen hoe dat gestalte nam, dat starre en strakke van 20 jaar terug.
Nou, ik wil niet zeggen dat het star en strak was 20 jaar terug, maar het was wel meer gelijk. Ja, dus waar je nu de diversiteit in diensten hebt, echt enorm veel diversiteit in diensten, had je dat wel een jaar of 20 geleden, maar in veel mindere mate. En dat, er is nu zoveel meer vrijheid in de diensten zelf, in de bijzondere diensten, maar mm-hmm. ook in de diensten, de reguliere zondagochtenddiensten, zou ik maar zeggen. Er is een filmpje, de preekbingo wordt wel eens genoemd, en dat noem je, dat soort dingen, ja. Die hadden we 20 jaar geleden niet. Misschien ook wel niet omdat ze niet ontwikkeld waren. Misschien wel omdat de tijd er nog niet rijp voor was. Dat kan.
En omdat het nog niet eerder geprobeerd was bijvoorbeeld. En je niet wist hoe erop gereageerd zou worden.
Niet omdat het niet mocht, maar omdat het er niet was. Of niet over nagedacht werd of zo.
Ja. Ja, want ik weet niet, toen ik hier de kerk binnenliep. Dat zal het geweest zijn, een jaar of anderhalf terug. Moest ik even wennen aan het feit dat daar een projector hing. Ik denk, dat ben ik niet gewend van vroeger. Maar ja, nu weet je niet beter dat die projector er hangt. En af en toe mis ik het nog wel een beetje, dat je met z'n allen dat op aan het zoeken bent. En dat de tijd klaar hebt. En dat je met z'n allen uit dat boekje staat te zingen. En niet naar zo'n scherm staat te staren. Ik denk, dat doe ik op mijn werk al genoeg. Maar ja, aan de andere kant.
Nou, het brengt ook zoveel mogelijkheden.
Ja, precies.
We zijn niet meer gebonden aan dat ene liedboek, alhoewel ik dat heel graag gebruik. Ik weet wel, toen wij de beamer voor het eerst hadden, waren er wel predikanten die dachten van, die dan weer kwamen van, waarom kijkt iedereen nou gewoon, kent iedereen alle liederen uit hun hoofd? Hangt de beamer.
Ja, precies.
Dus dat vond ik wel grappig om een keer terug te horen van een predikant.
Ja. Weet je of er, waren er toen de tijd mensen die dat liever niet hadden gehad, die projecten. Die wat meer hechten aan het ouderen of...
Nou, daar zijn niet heel veel woorden over vuil gemaakt.
Oh. Oké, nou ja, dat...
En in de avonddiensten hebben we natuurlijk geen projecten. Dan heb je nog gewoon het boekje.
Ja.
En in sommige diensten kiezen we er bewust voor om de projector uit te laten. Meestal zo rond Stille Week. Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille mm-hmm. Zaterdag. Heeft meerdere redenen. Sowieso omdat het wel stijlvol is, maar ook omdat mensen dan het boekje mee naar huis kunnen nemen. Want dat is wat je wel eens mist als je... Vroeger had je een papieren liturgie, wel eens. Nam je mee naar huis en dan las je nog eens een lied over of iets. En nu heb je het op de beamer.
Ja.
En ook de tekst, de tekst van de week, zal ik maar zeggen, dat zie je op de beamer. En dan zit je thuis van, wat was dat ook alweer? En waar hebben we over gelezen? Dan moet de computer even aanzetten, even kijken naar de liturgie. En dus het heeft ook wel nadelen. Maar er is geen grote heisam geweest, in ieder geval.
Oké. Nou ja, dat valt me dan nog wel mee. Want ik had eigenlijk wel verwacht dat mensen daar ook een soort aan die traditie zouden hechten. Maar er zijn een hoop dingen waarvan ik dan denk van, ja, dat zal wel zo zijn, dat is niet zo. Want nou heb ik bij de liturgiecursus ook geleerd dat die avonddienst, Ik heb voor mezelf altijd vermoed, oh, dat is de dienst voor mensen die liever uitslapen. Want het is niet zo, het is ook een heel andere dienst.
Ja, nou ja, dat klopt.
Dat was voor mij echt helemaal nieuw.
Ja, ja. Nou, het is ook voor mensen die liever uitslapen, maar het is meestal wel een ander type dienst, ja.
Ja. En wij gingen dan als jongeren over het algemeen naar die avonddienst. Dan zag je elkaar ook die zondagavond.
Het ging niet om de inhoud, maar om de groep.
Ja, ja. Dat is wel zo. Ik neem mezelf dat nu nog wel een soort kwalijk. Nu ik er later terugkomende kerkganger, dat ik denk van ja, als ik vroeger wat beter had opgelet, dan had ik er misschien wat meer aan gehad. Maar...
Ja, maar groepsvorming is ook belangrijk, dus...
Ja. Nou, je bent ondertussen voorzitter van de kerkenraad. Je bent de opvolgster van Gerard de Haan.
Ja.
En hoe heb je dat ervaren?
Nou ja, dat was wel even wat natuurlijk. Want Gerard, zijn termijn liep af. En toen moest er een nieuwe voorzitter komen. Ik was op dat moment de vicevoorzitter van de kerkenraad. Mm-hmm. En ik denk van ja, ik ben ook nog ouderling eredienst. Dat vind ik heel leuk om te doen. Maar ik werk 20 uur in de week, minimaal. Voor de kerk 20 uur in de week. Er is nog een huishouden wat gerund moet worden.
Ja.
En nu? Wat ga ik doen? Dus toen heeft de vacature opengestaan. Ik denk, ja, als er een ander is die het graag wil doen, mij prima.
Ja.
Want het was niet per se mijn eerste ingeving van dat gaan we nu fijn doen, vicevoorzitter. Nou ja, weet je... Op zich vond ik het niet erg, maar ik denk, nou ja, weet je, mijn termijn loopt nog een aantal jaar als houdeling eredienst, dan ga je er een tijdje uit en als je dan een keer wordt, nou, dat zou best kunnen.
Ja.
Maar op dit moment stond dat nog niet heel hoog op mijn verlanglijstje, gezien de genoemde redenen. Ja, en toen naderde het toch echt wel het einde van de periode van Gerard. En toen heeft Gerard het me nog een keer gevraagd. Hij zegt, hij zou er nog een keer goed over na willen denken. Ik denk, ja, maar ik heb er al goed over nagedacht.
Ja,
en
ja.
Ik heb echt mijn redenen om te zeggen van nou, dat gaan we niet doen.
Mm-hmm.
In ieder geval niet op dit moment. En nog eens denken, ik denk, ja, er is ook niks gewijzigd. Dus ik ga nee zeggen, dacht ik. Maar ik heb al eerder verteld dat ik ook zing bij een aantal koren. En zo kwam ik ook in aanraking met een lied. En dat heet Do Not Be Afraid. En dat is een heel prachtig lied. Dat kwam heel erg binnen ook wel bij mij. Ik vind zingen niet alleen leuk om te doen, maar het is voor mij ook een manier van geloof beleven. En nog eens over gehad en thuis nog eens over gehad en nog eens met mensen gepraat. En uiteindelijk heb ik gezegd, nou, ik wil het wel doen. En dat heeft heel erg ook wel te maken met het lied dat op mijn pad kwam. En toen dacht ik, ja, maar als ik nou ja zeg, veel meer als die 20 uur in de week, kan ik er niet in gaan stoppen.
Ja.
Want ja, je kan wel wat willen, maar je bent wel beperkt in je tijd. Dus toen heb ik een formulierachtig iets gemaakt waar ik in beschreven heb wat ik dan wel ga doen en niet.
Mm-hmm.
Want ik word geen tweede Gerard, want ik ben geen Gerard. En Gerard deed naast zijn voorzitterschap ook nog heel veel dingen. En ik heb niet voor alles tijd. Je moet het ook een beetje proberen te scheiden. Wat is nou je taak als voorzitter en wat doe je er nog extra bij? En... De erediensten liggen mij na aan het hart. Dus dat wilde ik ook niet helemaal loslaten. Uiteindelijk heb ik een aantal diensten afgestoten die ik niet meer doe, die heel erg arbeidsintensief zijn. Die doen vooral de kinderdiensten zijn naar de jeugdouderlingen gegaan. Dus nog wat dingen zijn er gewijzigd. En ik denk van, nou ja, dan moet dat in dezelfde tijdspanne kunnen.
Ja.
En toen... heb ik uiteindelijk wel gezegd, nou, laten we het dan maar doen. Dus zo is het gekomen.
En zij konden zich, tenminste degene die erover gingen, konden zich geen vinden in wat jij uiteindelijk had opgeschreven met je realistische projecties.
Ja, op een gegeven moment hadden we een kleine kerkraad. Dat is dan de vergadering die daar in eerste instantie over gaat, voordat het naar de kerkraad gaat. En ik heb hun dat formulier gegeven. Ik zeg, nou ga ik even weg. En dan mogen jullie van alles over me vinden en zeggen en kijken of jullie het wat vinden. Daarna wil ik het wel toelichten. En nou ja, goed, daar hebben zij over gesproken. Wat daar gezegd is, ben ik niet bij geweest. Maar uiteindelijk, het effect is wel dat ik de voorzitter ben. Dus het zal wel goed gegaan zijn.
Ja, hoe lang ben je dat nu?
Sinds september. Ik ben de derde vrouwelijke voorzitter in de gereformeerde kerk. Alleen de vorige vrouwelijke voorzitter, dat is alweer bijna 20 jaar geleden. Dan wil ik niet al te feministisch uit de hoek komen, maar het werd wel weer een keer tijd.
Ja, precies. Hoe ervaar je het?
Als voorzitter?
Ja.
Ik vind het wel mooi. Het is... Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Je hebt wel zicht op wat er gebeurt in de kerk. Ik heb ook wel gevraagd aan alle sectiehoofden, hou mij wel op de hoogte. Want ik kan ook niet overal zijn. En het is wel handig als ik wel weet wat er speelt in de kerk. Ik ben ook bijna altijd in de kerk, 's ochtends in ieder geval. Dus volgens mij ben ik ook bereikbaar voor mensen die wat aan mij willen vragen. Nou, ik vind het wel mooi eigenlijk om te doen. Ik vind het ook niet erg om een vergadering te leiden. Volgens mij lukt me dat wel. Nou ja, je hoort vanzelf reacties op deze podcast als mensen daar anders over denken. Maar dat lukt mij in principe wel. En ik vind het wel mooi. Ik vind het soms ook wel ingewikkeld. Want ik heb nou al een aantal keer de gemeente toe mogen spreken, want zo zie ik het ook echt mogen spreken. Ik vind dat mooi om te doen, maar het ligt niet heel dicht bij me. Daar heb ik wel jaren over gedaan om dat ook echt wel leuk te gaan vinden. Dat is ook wel een leerproces, zal ik maar zeggen. Ik heb er geen moeite mee, maar ik ben geen vrije spreker op het podium. Ik heb het altijd goed voorbereid en dan zeg ik ook wat ik wil zeggen. Maar ik ben niet zo'n makkelijke vrije spreker, dus...
Ben je dan zenuwachtig?
Nou, als ik daar sta, niet. Nee, want dan ben ik voorbereid. Nee, ik heb op papier staan wat ik wil zeggen. En dat is ook wat het is. En natuurlijk kan ik wel wat improviseren, daar gaat het niet om. Maar echt helemaal vanuit niks, dan echt een fatsoenlijk verhaal, dat kan ik misschien wel, maar dat vind ik eng, denk ik. Dus ik zorg dat ik voorbereid ben, dan heb ik daar geen last van.
Ja. En is het wat je ervan verwachtte? Want je had dus dat uiteindelijk had je een soort projectie gemaakt met hoeveel tijd je ongeveer voor zou hebben, wat je kon, wat is het juiste woord, wat je kon bieden.
Mm-hmm.
En is het dat ook geworden? Of is het uiteindelijk meer geworden dan had je verwacht of minder? Of is het, ben je er op zich op tevreden mee?
Nou, ik vind het wel interessant, want ik doe al de kinderdiensten niet meer en de jeugddiensten niet meer. En ik wist altijd wel dat daar enorm veel tijd in ging zitten, dat wist ik wel. En de kersingen heb ik ook niet meer gedaan. Dat zijn ook van die dingen waar best wel veel tijd in zit. En op een gegeven moment had ik zelf zoiets van, nou, het zou nou toch niet zo zijn dat ik er minder tijd aan kwijt ben dan aan het eredienst, ouderling eredienst zijn. Nou, dat is niet zo, maar ik kom wel redelijk uit met mijn tijd. En dan gaan andere dingen gaan nu wel voor. En ik ben wel heel blij dat ik, ondanks dat mijn hart ook echt bij die kinderdiensten wel ligt. En die jeugddiensten, dat daar ook weer andere mensen voor opgestaan zijn die dat gaan trekken. Je kan ook niet alles doen.
Nee, je bent voorzitter voor een minimaal een bepaalde tijd? Of?
Nou, normaal gesproken word je ouderling voor minimaal 4 jaar. Nou ben ik al een tijdje ouderling. Ik geloof een jaar of 6,5.
Mm-hmm.
Dus ik heb nu een voortgezette ambtstermijn, zal ik maar zeggen. Want ik ben naast ouderling eredienst heb ik die extra taak erbij gekregen als voorzitter. Maar uiteindelijk mag je totaal 12 jaar ambtsdrager zijn. En dan ben je toe aan een jaar rust, minimaal. Ik heb wel aangegeven dat ik voor minimaal 4 jaar beschikbaar ben. Nou ja, en dan resten er niet heel veel jaren meer voor wat betreft mijn ambtstermijn. Ik denk nog totaal 6, maximaal 6 en dan zit het erop.
Dat is wel een riskante vraag die ik nu ga stellen. Maar zijn er bepaalde dingen die je graag voor elkaar zou willen krijgen binnen je kerk?
In het kader van de ambities van de voorzitter.
Ja, ja. Ja, ja.
Nou, deze voorzitter heeft niet per se ambities voor wat betreft geschreven ambities. Waar ik op hoop en waar ik heel graag aan mee wil werken, is dat de generaties zich nog meer met elkaar gaan verbinden.
Mm-hmm.
Om wat, het maakt niet uit hoe, als het maar gebeurt. Omdat dat de enige manier is dat je je kerk ook levend houdt. En dat er dus momenten zijn en komen waarin zowel de ouderen als de jongeren hun plaats gezamenlijk vinden. Dus kinderdiensten vind ik mooi. Maar het is mooier als het in gezamenlijkheid kan. We noemen het ook wel vieren in de generaties. Natuurlijk, er moet voor iedereen wat zijn. En af en toe moet je echt ook speciaal voor de kinderen of speciaal voor de ouderen bijzondere diensten hebben. En dat is ook hartstikke leuk. Maar al die andere keren dat je niet zo'n speciale dienst hebt, zou het zo mooi zijn als de ouderen ook echt oog hebben voor de jongeren. Dus weten wanneer ze examen doen en zeggen van, joh, was moeilijk. Heb je gehaald. Of tegen kinderen in groep 8 ook zeggen, omdat ze ze bij naam kennen en niet omdat familie is, van, joh, jij zit nou in groep 8, moet je een musical doen? Vind je leuk? Wat mag je doen? Dus het echte gesprek tussen de generatie, dat zou ik wel heel mooi vinden als dat nog meer dan dat, want dat is er wel, maar nog meer zou kunnen ontwikkelen. En dan gaat het echt op relationeel vlak in eerste instantie. Maar ook de vragen die kinderen kunnen stellen aan ouderen, en liever misschien wel niet aan hun eigen vader of moeder, mm-hmm, of aan hun eigen opa en oma, ja, over het geloof. Hè? Van, nou, mevrouw X of meneer Y, hoe kijkt u daar nou tegenaan? Want het beeld dat oudere mensen wat ouderwetser in ideeën zijn, dat is echt niet waar. Je staat echt versteld van onze oudere generatie over de goede, moderne ideeën. En het is zo mooi als je zou kunnen bewerkstelligen dat ook naar de jongere generatie doorklinkt, dat gesprek gevoerd kan worden. En dat begint eerst in het relationele sfeer, maar uiteindelijk zou het zo mooi zijn als dat gesprek tussen jong en oud echt plaats kan gaan vinden. Dat zou ik mooi vinden.
En merk je nu dat er hier en daar behoefte is aan die relatie? Dus dat jongeren vooral ook de neiging hebben om buiten hun leeftijdsgroep?
Ja, sommige jongeren wel en andere misschien wat minder. En misschien moet je het ook wel faciliteren, want het is iets wat er niet echt is. Dat wel op incidenteel niveau wel gebeurt, maar als het er wel zou zijn, als je het zou kunnen gaan faciliteren op welke manier dan ook, dan is het er ook en dan is die mogelijkheid er ook. En dan misschien ontstaat die behoefte dan ook. Want wij kunnen gewoon ook heel veel leren van onze ouderen die al zoveel meegemaakt hebben en ook al zoveel veranderingen gezien hebben. En toch nog steeds geloven in die God.
Ja.
En horen bij onze kerk. Of bij een kerk, maar het hoeft niet per se onze kerk te zijn, maar die gelovig zijn.
Ja.
En die ook al die vragen doorgelopen zijn van, bestaat God wel en hoe zit het dan met Genesis? Dat is toch zeker echt niet waar en dat soort dingen. Dat zijn geen vragen van deze tijd. Die vragen hebben onze ouderen ook gehad.
Ja, precies.
En wij hebben ze ook. Dat gaat door de generaties heen. En het is mooi als je daar met elkaar ook over kan praten.
Ja, ik hoop dat op deze podcast ook wel te kunnen doen.
Mm-hmm.
Dat ik ook die generaties wat zou kunnen bereiken. En in ieder geval goede gesprekken mee zou kunnen voeren. Hoe zit dat bij jouzelf qua wat je geloof betreft? Is dat door de jaren heen, hoe is dat veranderd op bepaalde manieren? Of ben je dat anders gaan beleven?
Ik denk dat in fases gaat. Hè? Als kind ga je naar de kerk en ga je naar christelijke school. En dan geloof je. En dan op een een mooi moment doe je dan belijdenis. Je komt nog wel heel erg uit het stramien van thuis, zal ik maar zeggen. Wij waren thuis, wij zijn thuis christelijk. En nou ja, dat is ook gewoon een aantal stappen die je zet, die je wel heel bewust zet. Ja. Want je wordt nooit gedwongen om belijdenis te doen. Nou ja, en dan, wij zijn toen op een gegeven moment getrouwd en dan wordt het misschien wel wat anders. Je gaat er misschien ook wel anders tegen sommige dingen aankijken. En dan is 's ochtends 9:30, als je redelijk jong bent, blijft dan ook nog wel vroeg als je alle dagen aan het werk bent. En toch heeft het me nooit losgelaten. Het is altijd bij me geweest op wat voor manier dan ook. En de ene keer wat dichterbij dan de andere keer. Maar zolang ik zelf betrokken blijf op de kerk, blijft het geloof ook betrokken op mij. En dat klinkt misschien raar, maar je geloof moet je onderhouden. En als je dat niet doet, dan gaat het zachtjes maar zeker van je af. En een manier die voor mij werkt, is om actief te zijn.
Ja.
Door daar nadrukkelijk mee bezig te zijn. Mm-hmm. En ja, ik ben ook echt van mening van, we zijn gelukkig geen vereniging, we zijn een kerk. Maar je bent wel een kerk met elkaar. En je kan niet met elkaar met je armen over elkaar gaan zitten. Je zal af en toe, zou het wel fijn zijn als je met jouw gaven en jouw tijd wat kan doen. En voor de een is dat het maken van de zondagsbrief. En voor de andere is dat pastoraal ouderling. En het maakt niet uit wat. Maar als het je gegeven is om iets te kunnen doen voor de kerk. En het hoeft niet constant, maar met enige periode. Ja, het verrijkt jezelf ook. En het is ook nodig om een gemeenschap te kunnen zijn. Want als wij elke zondag naar de kerk zouden gaan en we hebben geen vrijwilligers. Je bent nergens. Dan is er geen zondagsbrief, er is geen biemenpresentatie. Er is niemand die de kachel aangezet heeft. De koster is er niet.
De koffie.
En heel belangrijk, de koffie is er niet. De koffie is er niet. Dus voor mij werkt het om iets te gaan doen. In iets wat ik belangrijk vind. En dat is voor mij dan de kerk, het geloof. En daarmee onderhoud. Nou, ik wil niet zeggen onderhoud ik mijn geloof, dat is niet waar. Maar daarmee blijf ik er wel heel duidelijk mee verbonden. Naast dan dat ik, wat ik eerder ook al zei, hè, ik zing graag. Dat is voor mij ook echt wel een manier om ermee bezig te zijn.
Oh ja, maar het is wel altijd bij je geweest. Je hebt in dat opzicht geen, hoe zeggen ze dat, geen dark night of the soul gehad.
Nou, ik ben ook wel eens boos geweest op God. Ja hoor.
Maar ondanks dat.
Ja, maar ondanks dat. En toch.
Ja.
Dus dat vind ik altijd wel belangrijk. En toch.
Ja. Oké. Okay. Je had het eerder over een lied, Do Not Be Afraid. Van wie is dat?
Ja, ik heb hem meegenomen, stiekem. Het is een...
Oké, je hebt hem bij je ook.
Ja, ik ga hem niet zingen hoor. Maar...
Oh, helaas.
Nee, ga ik niet doen. Maar het is... uit de Engelse traditie is het.
Ja.
Het is van Philip Stopford. En wij zingen het zelf vierstemmig. Ja, ik vind het een prachtig lied. Ik zou zeggen aan de luisteraars, als je dit nou geluisterd hebt, tik dan even in, Do Not Be Afraid van Stopford en luister hem een keer. Hij is echt prachtig.
Ik zou hem bijzetten, er staat ongetwijfeld ergens een uitvoering
op YouTube. Zeker. Er staan mooie uitvoeringen op YouTube. Ja, je mag hem wel even inkijken, maar ja. Het is...
Oké, dus dit is... Je hebt nog... Oh, een liturgisch...
Ja, ik dacht van, ja, ik weet niet precies wat deze podcast mij gaat brengen natuurlijk. Dus ik denk, nou ja, als je wil, dan wil ik aan het eind nog wel wat... Ik hou heel erg van de zegen in de kerkdienst. Ja. We hebben samen ook wel eens gesprek over de liturgie. Ik vind de zegen zo mooi. Zonder zegen kan ik de kerk niet uit. Dus ik denk van... Ja, misschien is het leuk om daar straks mee af te sluiten, maar... Het hoeft niet.
Prima. Praat over wat je interessant vindt. Wat boeit je aan de zegen?
Nou, ik vind de kerkdienst in zich heel mooi. En er zijn wel eens diensten die je mooier vindt dan anderen. En sommige liederen spreken me enorm aan. Maar zonder zegen de kerk uit,
ja
dat kan gewoon niet. Dus de zegen is voor mij onmisbaar. Alle andere onderdelen zijn net zo belangrijk, dat weet ik wel. Maar voor mij spreekt die het meest aan. Want je gaat de wereld weer in met de zegen van God.
Die probeer je daarin ook weer door te geven.
Ja, dat is misschien wel eens lastig. Maar dat is uiteindelijk wel waarvoor je ook christen bent.
Om datgene wat jij daar ontvangt.
Ja, om in je doen en laten keuzes te maken. Waarom je dingen wel doet en niet doet, dat hangt wel een beetje af van hoe je in het leven staat.
Ja.
In mijn geval hangt dat dus af van mijn geloof. En dat betekent dat je wel eens hele goede gesprekken hebt met mensen die absoluut niet gelovig zijn, maar wel het gesprek aan durft te gaan, één op één. En dat vind ik ook al mooi. Maar wel graag onder de zegen van God.
Ja. Want hoe krijgt dat gestalte dan op die manier? Als je zegt van, ik ga dat gesprek aan onder die zegen van God.
Nou, ik denk dan altijd op de zondag krijgen wij de zegen mee, hè, van de dominee. En die gaat met je mee die week. Weken, als je eens een keer niet gaat. En op het moment dat je een gesprek aangaat met iemand die je goed kent, maar verder niet kerkelijk is, en toch het gesprek aangaat over het geloof of over de keuzes die jij maakt, dan ergens heb ik dan toch wel zoiets van, ja, maar ik doe het niet alleen. Er is altijd iemand bij je. En dat zegt eigenlijk het lied ook, hè? Do not be afraid. Want ik ben altijd bij je. Hè? Wees niet bang, ik ben altijd bij je. Onder welke omstandigheid dan ook. En soms zie je het wel niet, maar... Nou, dat.
Ja. Nou ja, op zich vind ik dat ook wel een mooie manier om op te eindigen.
Prima. Vind je het goed als ik er nog eentje voorlees? Of niet?
Prima, ja. Nee, je mag... By all means.
Ja, nee, het is ook een beetje jouw feestje. Hè? Dus ik heb een Keltische zegen heb ik opgezocht.
Een Keltische?
Een Keltische zegen. Ik moet wel zeggen dat de Engelstalige zegentraditie, Ierse Keltische, dit komt ook uit Engeland, zijn van die mooie teksten. Zo mooi. Maar goed, dat is voor een andere keer altijd nog eens leuk om na te praten. Maar het is dus een zegen. Mogen de zegen van het licht op ons rusten, licht van buiten en licht van binnen. Mogen de gezegende zon op ons schijnen en elk hart verwarmen, tot het brandt als een groot vuur, zodat vreemden en vrienden kunnen komen en zich warmen. Mogen onze ogen licht uitstralen, als van een kaars in het venster van een huis. En mogen de Heer ons zegenen. Ons zegenen met zijn goddelijke liefde.
Amen.
Ik vond het mooi.
Ja. Ja, ik vind het ook altijd heel mooi om te zien dat we daar dan, tenminste de meeste van ons, het hoofd iets wat buigen en daar de zegen ontvangen. Dat vind ik altijd heel mooi als ik dan een beetje zo stiekem om me heen kijk. En dat we daar die zegen krijgen.
Ja.
Ja, Barbara, ik wil je heel hartelijk danken dat je hier wilde komen zitten en praten.
Ja, ook bedankt voor het gesprek. Ik ben benieuwd naar het resultaat.
Ja, dat horen we over een tijdje online dan.
Ja.
Dankjewel.